juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
BNR Nieuwsradio. Slimme Koppen. Diana Matroos.
Juist nu de wereld op zijn kop staat, moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen voor grote uitdagingen. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager en autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer. En de slimme koppen gaan met een pitch de uitdager vervolgens overtuigen met verrassende en innovatieve oplossingen. Nou, of dat lukt, dat weten we aan het eind. Deze week gaan we onze slimme koppen vragen hoe we de traditionele bouwsector kunnen veranderen richting een duurzame wereld.
Er is maar één conclusie mogelijk. Die huizenmarkt die gaat als een dolle. Een huis koop je niet voor 1, 2 of 5 jaar, maar voor de lange termijn. Zijn er meer huizen nodig de komende 20 jaar? Komen daar zo'n miljoen mensen bij, dus dan zijn we dan met 18,2 miljoen Nederlanders.
Er ligt dus ook nog eens een gigantische opdracht. Hoe dat aan te pakken, dat horen we straks onder andere van onze slimme koppen. Maar eerst naar onze uitdager, dat is Jacqueline Kramer. Zij is voorzitter van het Betonakkoord, maar ook voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en tevens ook nog hoogleraar Duurzaam Innoveren. Jacqueline, we kennen elkaar goed. We gaan ook tutoyeren met elkaar in deze uitzending. Om maar meteen eventjes naar dat nieuwe kabinet te gaan, die trouwens nog heel veel hobbels moet nemen. Maar we weten in ieder geval dat het een grote taak wacht. Zometeen, er komen 1 miljoen mensen bij de aankomende 20 jaar. En we zitten nu al met een woningtekort van 300.000 woningen. Hoe gaat dat in vredesnaam lukken? Hoe moeten we dat oplossen?
Ja, door te innoveren. Door in de bouw te vernieuwen. Niet alleen maar technisch, maar ook sociaal. In de zin van hoe we het doen. En dat is ook eigenlijk wat ik als probleem wil voorleggen als voorzitter van het Betonakkoord. Want de betonsector is een sector die heel traditioneel is. En dat komt ook doordat het volledig gereguleerd is door de overheid en door normen die gesteld moeten worden aan de kwaliteit. En dat is logisch, want je wil natuurlijk stevig beton hebben om niet te zorgen dat het instort. Het huis of de brug. En de uitdaging die ik heb als voorzitter van het Betonakkoord is hoe doe je dat nou met een sector die gewend is om te doen wat ze doen? En we hebben nu de afgelopen 2,5 jaar alles voorbereid om nu op te schalen op een niveau waarbij iedereen in de betonsector mee moet en kan. En die voorbereiding heeft ertoe geleid dat we ongelooflijke grote stappen in CO2-reductie kunnen realiseren in de keten. Echt tenminste 50-60% tot 2030. Nou, en waarschijnlijk nog wel meer. En we kunnen het geheel circulair maken. Dus de fracties van beton is zand, grind en cement. Die kunnen we ook helemaal terugbrengen.
Maar
technisch is het niet zo'n probleem. Maar, en we moeten ook natuurlijk wel innoveren om dat voor elkaar te krijgen. En dat lukt met maatregelen om het beton zelf te vernieuwen redelijk goed met zaken die we nu al in gang hebben gezet. Maar waar je nog heel veel winst kunt boeken, niet alleen op milieugebied, maar ook versnelling van woningbouw en van bouwen op zich. Dat is door in de keten te gaan samenwerken met de constructeurs en de bouw. Mm-hmm. Om te zorgen dat je daar veel slimmer gaat ontwerpen. Ook modulairder. Dat wil zeggen dat je bij wijze van spreken Lego-blokjes maakt. En ook zorgt dat die Lego-blokjes weer circulair terugkomen in de kringloop. Waardoor je enorme stappen kan maken. En die aanpak van slim, modulair en circulair ontwerpen en bouwen is zo nieuw voor die betonsector. Dat ik me afvraag hoe kunnen nou die mensen die altijd deden wat ze deden op een manier mee die wel zorgt dat men het kan, maar dat men ook ziet dat er urgentie er is om dat te doen, want anders missen ze de boot.
Oké, dus eigenlijk zijn het twee vragen. Je bent op zoek naar duurzame oplossingen, dus ook innovatie op dat punt, om te zorgen dat we die duurzame doelstellingen ook gaan halen. Dat is één. Maar twee, zeg je, er moet echt wel een enorme beweging komen in die traditionele bouwwereld.
Ja. En daar is de betonsector een onderdeel van. We weten wat het ongeveer inhoudt. Hè. Het is bijvoorbeeld slim ontwerpen. Het is 3D-printen van beton. Kan heel goed. En ook topografisch ontwerpen. Dat wil zeggen dat je veel meer kijkt naar waar moet je wat doen. Dus dat je niet zomaar wat ontwerpt. En door zo slim te zijn kan je heel veel spaarzamer met grondstoffen omgaan. En de bouwplaats heb je eigenlijk helemaal geen afval meer. Want je brengt de blokjes naar de bouwplaats. Waardoor je 10-15% minder materiaal gebruikt. Mm-hmm. En als je slim ontwerpt kan je wel 50% materiaal besparen.
Dus het ligt allemaal binnen handbereik. Maar er moet nog wel het nodige gebeuren. Toch nog even voor de mensen die zeggen, oh ja, betonakkoord. Wat was dat ook alweer in het kort?
Nou, het betonakkoord is een akkoord tussen de betonsector, de keten, dus de bouw, de constructeurs, maar ook de opdrachtgevers die zorgen dat we hier bouwen. Die geven de opdracht om bouwers te laten bouwen. En die kunnen ook heel veel doen in de sturing. En de Rijksoverheid. En ook nog kennisinstellingen. Goed. Dus we hebben een heleboel partijen. En ik probeer die boot een andere kant op te laten varen, maar wel sociaal. Ja. Economisch verantwoord en dan ook nog met een enorme milieuambitie.
En is dat dan ook waar je bij de pitchers op gaat letten zo meteen?
Ja, ik wil heel graag dat ik nog meer leer van de mensen uit de praktijk over hoe kan nou een betonsector en in samenwerking met de bouw echt vernieuwen op zo'n manier dat inderdaad haalbaar is en sociaal aanvaardbaar.
Goed, we gaan kijken wat ze ons gaan brengen. Ook weer dank voor al die inzendingen die we hebben gekregen. Maar zoals ik elke uitzending ook zeg, er zijn er maar twee die hier hun verhaal mogen doen. En de eerste slimme kop die we hebben uitgenodigd is Oscar Dekkers. Hij is holdingdirecteur van Bruil, toeleverancier van de bouw. En dan gaat het met name om het beton. En jullie zijn een vierde generatie familiebedrijf. Jullie lopen dus al een tijdje mee. Ik benoemde net even de woningcrisis. Is het ooit zo erg geweest als het gaat om de woningcrisis waar we nu in zitten?
Nee, ik geloof het niet. Ik las vanochtend nog een berichtje dat de woningprijzen weer met zoveel met 10% gestegen zijn, zeg maar even, in het afgelopen jaar. Dus ik denk dat het op dit moment wel heel urgent is.
Ja, het is ongekend. En dan ook nog de combinatie met de milieuopdrachten die er zijn en de tekorten en de prijzen. Het is een mix, dat is echt wel ongekend.
Ja, zeker. Het is niet alleen prijsstijging, maar beschikbaarheid van grondstoffen is heel actueel een enorm probleem op dit moment, zeg maar even. Dus, en dat maakt het nog uitdagender om te innoveren.
Goed.
Omdat daar die beschikbaarheid van bekende grondstoffen erg schaars is op dit moment.
We zijn heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Dus ik zou zeggen, heel veel succes met jouw pitch.
Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, om te innoveren heb je urgentie nodig. Urgentie is het allerbelangrijkste. En ons innovatietraject gaat al een jaar of 8 terug. Wij gebruiken elke dag de urgentie uit de crisis van 2010 tot 2014. Op dat moment hadden we eigenlijk alleen maar de P van prijs waar we het verschil mee konden maken naar onze klanten toe. Dat was de commodity trap. Je draaide aan de prijs en op het moment dat je goedkoop was, was je in business. Maar het gaat vooral ook om een mindset. Een mindset die voor ons heel erg dominant was, is dat we in die tijd speelden om niet te verliezen, zeg maar even. En op dat moment hebben wij de crisis aangegrepen om eigenlijk onszelf te transformeren naar een positieve mindset, naar spelen om weer te winnen. En daar hebben we 4 nieuwe business cases voor ontworpen. Maar nog veel belangrijker was om het innoveren in de hearts and the minds, in de harten en de hoofden van onze 400 collega's te krijgen. En daarvoor hebben we een integrale strategie ontwikkeld. Onze missie opnieuw benoemd: slimme bouwproducten maken met minder materiaal. En die twee pijlers zijn dominant in onze missie van Bruil richting 2025. Dus een integrale strategie waar eigenlijk duurzaamheid geen afdeling meer is, maar in ons hele doen en laten dominant aanwezig is.
Goed, dankjewel. En we gaan straks er meer van horen. Je doet ook veel met 3D-printing. Dus dat is daar ook een belangrijk onderdeel bij. Maar eerst gaan we naar onze tweede slimme kop. En dat is Wim Heerkens-Pronk. Hij is algemeen directeur en oprichter van Renew Building. Jullie zijn een groot voorstander van het hergebruik van materialen. Daar horen we straks vast en zeker meer over. Maar toch alvast even een kritische vraag van mijn kant daarover. Het hergebruik van bestaande materialen is toch veel duurder dan bijvoorbeeld beton dat op grote schaal geproduceerd wordt?
Nou, dat zou je zeggen. Dat hoeft niet. Als je slim nadenkt over detailleringen in de bouw en het ook slim ontwerpt, dan kun je hergebruik natuurlijk heel erg stimuleren en kun je ook in de voorschrijvende kant natuurlijk daar heel veel voordeel mee behalen. En dat kan zowel in hout als in beton. Er zijn verschillende voorbeelden van.
Ja. Ook jij hebt 1 minuut pitch, dus ik zou zeggen heel veel succes.
De tijd dringt. De bouwsector is naastig op zoek naar oplossingen om de bouw CO2-neutraal te maken. We beseffen ons dat het niet eenvoudig is om de bouwketen te veranderen. Dit vraagt initiatief, visie, draagvlak, vertrouwen en leiderschap. Maar wij durven te beweren dat het mogelijk is. Jaarlijks moeten er 75.000 woningen worden gerealiseerd. Met onze bevlogenheid en originele aanpak kan Renew Building ervoor zorgen dat deze woningen schoon en duurzaam kunnen worden gebouwd. Renew Building staat voor een nieuwe innovatieve manier van bouwen. Vanuit een onafhankelijke positie faciliteren wij bouwbedrijven door hoogwaardige circulaire casco's te ontwikkelen, te produceren en te monteren. We maken gebruik van een bouwmateriaal dat van nature circulair is en zorgt voor opslag van CO2. En dat is voornamelijk hout. Hè? Dus er zijn ook hier hybride oplossingen, maar hout is onze basisproduct. Daarnaast bekijken we het hele bouwproces en zorgen we ervoor dat dit efficiënt zal verlopen. Daar ontstaan dan ook minder faalkosten door en de uitstoot zal ook lager zijn. Doordat de casco's losmaakbaar zijn, zijn de grondstoffen volledig herbruikbaar. En dat betekent ook een besparing op toekomstige bouwkosten en CO2. Dat is eigenlijk even mijn pitch.
In de kern, het verhaal. Ja. Goed, ik ben heel erg benieuwd naar onze uitdager van vandaag. Dat is zoals gezegd Jacqueline Kramer, die hier zit. Met name vanuit haar rol als voorzitter van het betonakkoord. Maar natuurlijk al heel veel ervaring als voormalig minister van Vrom op dit punt. Wat is je opgevallen?
Nou, ontzettend leuk om het verhaal van Oscar te horen over de manier waarop duurzaamheid echt een onderdeel, integraal onderdeel van het bedrijf is gemaakt. Zodat het in de harten van iedereen zit en niet alleen maar van 1 milieucoördinator bijvoorbeeld. Dat is heel essentieel. Tweede heel essentiële punt is de urgentie dat er een verandering moet plaatsvinden. Of dat nou komt uit je eigen urgentie van de planeet. De urgentie om het bedrijf weer klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen. En dat is de woningbouw versnellen, slimmer. Gebruik maken van nieuwe technieken. En dat doen jullie allemaal. Dus ik zou dolgraag door willen praten over de manier waarop dat jullie ook in de markt heeft versterkt. En of dat een manier is om ook anderen mee te krijgen. Wat zijn de dominante dingen die ik als voorzitter zou moeten zeggen om mensen in die positieve stand te krijgen?
Nou, ik zou zeggen, je krijgt alleen maar complimenten hier van Jacqueline. Misschien dat er ook nog scherpe vragen komen of kritische vragen. Maar even deze alvast beantwoorden, Oscar.
Ja. Wat wij vooral gedaan hebben is ons eigen, zeg maar even, moonshot geformuleerd. Het 3D-printen van architectonisch beton. En dat was in 2014 nog volledig onbekend tijdens ons innovatietraject. En dat heeft in de afgelopen jaren natuurlijk een vlucht genomen aan interesses wereldwijd. Maar daar hebben wij dominant op ingezet. We zijn een familiebedrijf. Wij geloven in generatiedenken, niet in kwartaaldenken. Dus in de winst op lange termijn.
Dat is altijd het voordeel met die familiebedrijven.
Dat is zeker een voordeel. En we beleiden het ook actief. En het voordeel wat je nu ziet, nu wij 7 jaar met het 3D-printen van architectonisch beton zijn gestart, wat voor effect het heeft op onze positie in de markt, maar vooral op onze positie als werkgever. Veel nieuwe, jonge, hoogopgeleide mensen willen graag bij ons werken. En dat hadden ze niet willen doen als wij gezegd hadden van kom eens in Geert Ruinenberg bij Bruil kijken bij onze heipalenfabriek, hoe we hier die heipaal maken. Dus door een
dus
dominant...
juist door die duurzame transitie ook die jullie hebben doorgemaakt, wil die jonge generatie liever voor jullie werken?
Nou ja, is zeker. Hè. Purpose is op dit moment voor de jonge generatie ontzettend belangrijk om te zeggen, joh, leuk, maar ik ga wel ergens werken waar ik ook nog betekenisvol iets kan doen. En niet alleen maar mijn centjes kan verdienen, maar ook nog een bijdrage kan leveren aan een beter klimaat, aan een beter milieu, om de wereld, wat voor mij persoonlijk geldt, beter door te geven dan dat ik hem heb ontvangen.
Ja,
dat is voor mij een persoonlijke drijf.
En als we dan even kijken naar het wapenfeit, als het gaat om de CO2-uitstoot, hoeveel minder is die door jullie manier van bouwen in vergelijking met de traditionele manier?
Nou ja, we moeten oppassen dat we de containerbegrippen zeg maar even niet verwarren met elkaar. Dus wij hebben ons Moonshot 3D-printen van architectonisch beton. Dat is een volledig nieuwe technologie die wij eigenlijk vanuit de innovatieleer hebben opgestart. En uiteindelijk, zoals we hem nu doorrekenen, bijvoorbeeld met de circulaire viaducten naar uitvraag van Rijkswaterstaat, waar we actief mee bezig zijn, zouden wij een besparing van 60% tot 70% van het materiaal in 2027 kunnen realiseren met deze nieuwe technologie.
Oké. Dat is heel erg goed om te horen. En dan is eigenlijk de vraag van Jacqueline, wat zou zij kunnen zeggen richting die, en dan gaan we naar jouw verhaal ook hoor, Wim. Richting die sector, wat moet zij zeggen om ze te overtuigen? Om mee te gaan in die transitie?
Nou, dat het goed is om de lat hoog te leggen voor jezelf als bedrijf. En op het moment dat je die lat hoog legt, via een doelstelling, via een moonshot, dat op een bepaalde manier een positief effect heeft en een bijvangst heeft eigenlijk voor het hele bedrijf. Als ik kijk wat er bij ons gebeurt, dat wij printen met beton, daar zijn elke dag 15 mensen mee bezig, maar we communiceren er veelvuldig over. Dus iedereen vindt het mooi om zich daarbij, om zich daarbij aan te sluiten en daar iets van te vinden. En spreken graag op de feestjes van, joh, als we weer eens in die kring mogen zitten met elkaar, wat Bruil als bedrijf allemaal voor elkaar zet. En dat heeft ook met de transitie te maken die we als bedrijf doormaken. In 2008 waren we zeg maar even marktleider in Otterlo, zeg maar even. Ja. En nu zijn we een vooruitstrevende landelijke speler als toeleverancier van de bouw. En dat zorgt gewoon voor veel nieuwe, leuke collega's.
Kijk, nou, dat is natuurlijk iets waar je het voor doet. Jacqueline, als we dan even naar het verhaal van Wim Heerke gaan. Wat is dan hetgeen wat jij opviel of waar je meer van wil weten?
Nou, vooral de ervaring van Wim Heerke in het zorgen dat een bedrijf inderdaad, wat Bruil al heeft gedaan, die verandering in niet alleen denken, maar in doen kan realiseren in het bedrijf. Hoe doen jullie dat in de praktijk, vraag ik me af. Geven ze een concrete case waarvan je zegt, kijk, zo pakken we dat aan.
Duidelijke vraag.
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je in de bouw op dit moment het bewustzijn, zeg maar, dat we naar een duurzame omgeving moeten, dat zeg maar doorgegeven gaat worden. En dat betekent dat je ook eigenlijk op een andere manier samen moet gaan werken. En dat doen we intern, bij ons in het bedrijf, maar ook naar de markt toe. Hè. Dat is doordat we masterclasses geven over wat zijn de voordelen, hoe kun je een proces anders inrichten. Maar het is vooral kennis delen. En dat kennis delen, Dat doe je door eigenlijk ook op een gegeven moment ook te gaan standaardiseren. Dus waar wij eigenlijk ook heel druk mee zijn, is dat we ook kijken naar bijvoorbeeld ontwikkelen van standaard woonconcepten. Bijvoorbeeld woningcorporaties. Dat doen we weliswaar op circulaire elementen op basis van hout in dit geval. Het kan best zijn dat ook de constructie in een gebouw het vraagt. Hè, dat er dus beton aan de orde is. Hè. Denk bijvoorbeeld aan, nou, ik pak even kanaalplaatvloeren van VBI, vind ik daar een mooi voorbeeld in. Hè, dat heel vaak gecombineerd kan worden in een hybride gebouw. Dus het standaardiseren van detailleringen en van elementen, dat gaat natuurlijk ook zorgen dat je dat weer her kunt gebruiken in een toekomstige woningvoorraad. Mm-hmm.
En ja. dan zeg je samenwerken is heel erg belangrijk en kennis delen. Maar als je dan toch even teruggaat naar de vraag ook van Jacqueline en soms ook de traditionele bouwwereld die je dan tegenkomt. Gaat dat uit van kennis delen? Wat zie jij daarin?
Nee, ik zie dat dat toch een heel wat vraagt. Hè? Dat kennis delen. Ik denk dat samenwerken, dat kan men in de bouw prima. Dat moet ook. Hè? Want de bouw, je kunt alleen maar een woning of een gebouw neerzetten als je samenwerkt. Maar het delen van kennis, dat zie je dat toch heel erg bij de bedrijven zelf gehouden wordt. Hè? Ik noem dat ook een beetje eilandjes denken. Daar proberen wij ook vanaf te gaan door juist. Hè, als we zien op houtbouw is er nog heel veel kennis niet aanwezig bij traditionele bouwbedrijven. En wij hebben gezegd, Marino Building, hoe kunnen we nou zorgen dat we die kennis ook kunnen gaan overdragen aan de traditionele bouwbedrijven, dat ze ook op die manier zeg maar de gebouwen neer kunnen zetten en daar ook hun voordeel mee kunnen doen. En ja, dat kennisdelen, dat denk dat heel belangrijk is, en wat Oscar ook doet, om dat in een product te doen. Hè? Dus als toeleverancier te zeggen van, we hebben een product.
Al die tussenschakeltjes ook daaruit gaat halen. Dat is eigenlijk ook de kern daar.
Precies, ja. Dat je ook echt gaat zorgen dat het aan de eisen gaat voldoen. Aan de certificering gaat voldoen. Maar ook vooral gestandardiseerd is. Dat je daarmee ook het kunt gaan opschalen.
Ja. Jacqueline, ik zie jou druk denken.
Nou, ik vind kennisdelen ontzettend belangrijk. Er gebeurt veel te weinig. En je hoeft heus niet je geheime prijs te geven om toch te delen. Om te zorgen dat wat jij doet juist versterkt wordt. Want daar krijg je meer markt mee. Is mijn gevoel.
Klopt.
En ik zie jou, Oscar, ook knikken. Dus dat is op zich heel juist. Ik heb zelf de neiging om te zeggen, het hangt ook wel heel erg af van de directeur van een bedrijf of van een corporatie, of ze echt ook die interne urgentie voelen om het bedrijf of de organisatie op een andere lees te schoeien.
Ja, en dat is bij jullie heel duidelijk allebei aanwezig. Hè? Dat je dat echt op een andere manier wil organiseren.
Ja, maar jij moet het ook proberen over te dragen. Maar jij adviseert derden. Hè? En zit je dan vaak met de directeur aan tafel en probeer je die directeur dan op een andere weg te krijgen? Of hoe doe je dat precies?
Nou ja, wat ik merk als je met inderdaad directies van bouwondernemingen praat, dan inderdaad kennisniveau, maar zeker op ons vakgebied, is niet altijd aanwezig. Wat denk ik heel belangrijk is, dat je als bedrijf moet zorgen dat je mensen die bij je werken, maar ook de partners waar je bij werkt, dat het geloofwaardig is. Dat je zorgt dat die intrinsieke motivatie, zeggen om hetgeen wat je doet, dat ook in alle opzichten wordt dat je dat uitstraalt. En als je dat overbrengt, dan ga je dat bewustzijn vanzelf vergroten. En ja, dan komt natuurlijk toch weer die euro om de hoek kijken, want daar gaat het heel vaak over. de betaalbaarheid gaat dat
ik
ook
zie hier Oscar,
Is allemaal waar. Is allemaal waar, moeten we allemaal doen. Maar het zijn te kleine stapjes, denk ik. Hè. We willen een sprong maken. Innoveren is een sprong maken. En verbeteren zijn kleine stapjes aan elkaar rijgen. Ja. En ik denk dat het als belangrijk is. En kennis delen is ook belangrijk. Maar je moet eerst wel een techniek ontwerpen en ontwikkelen zelf. Dat is wat wij gedaan hebben. Wij hebben ons even niet aangesloten bij allerlei instanties. En zijn de eerste 5 jaar zelfstandig aan de slag gegaan om gewoon die techniek in onze vingers te krijgen en te snappen hoe het werkt. En nu zijn we op een fase na 5-6 jaar... dat we ook in samenwerkingen actief aan de slag gaan. Dus, en dan maken we die sprong. Want anders gaat er heel veel tijd in Nederland verloren met elkaar om elkaar te overtuigen. En wij hebben ervoor gekozen om juist die sprong te maken en dat moonshot te pakken.
En wat
daar
zou je dan als advies willen geven? Want dat is het leuke. Jullie ook advies kunnen geven aan Jacqueline als voorzitter van het Betonakkoord. Wat moet zij dan doen om dan echt dat te doorbreken?
Nou ja, ik zou eigenlijk
Terwijl tegelijkertijd Jacqueline ook wel eens het verwijt krijgt dat je te ambitieus bent, of niet?
Nou, nee. Ja, dat ben ik. Maar ik probeer mensen mee te nemen. Hè. Ik probeer te leiden, maar wel op zo'n manier dat je niet het gevoel hebt, ze probeert het door mijn strot te duwen, hè, om het maar even plat te zeggen. Dat doe ik dus niet, maar ik probeer heel goed in te leven in wat een partij die je mee wil krijgen beweegt om mee te doen. En wat ik interessant in jouw verhaal vind, is, jullie hebben in 2010 gewoon gezegd, we gaan naar 3D-printen, want dat is de toekomst. En juist dat compleet anders denken, die moonshot, dat is echt voor de meeste betonbedrijven werkelijk mijlen ver weg. Wie heeft dat in hemelsnaam bedacht? Of hoe komt het dat jullie dat dan? Ja, en hoe kan ik dat?
Een heel kort antwoord daarop, want dan moeten we hier op de radio gaan afronden. Oscar, heel kort. We kunnen straks verder praten, maar.
Nou ja, Het 3D-printen van beton zorgt dat Nederland weer wat mooier wordt. De bouw moet ook vooral mooi worden, want dan is het ook duurzaam. We halen het niet om ons hoofd om een grachtenpand in Amsterdam neer te slaan, want dat is duurzaamheid tot in de eeuwigheid. Ja, dus wij kiezen voor dat moonshot. En ik zou eigenlijk iedereen willen uitnodigen om te laten zien wat het kan als je vanuit die urgentie vooral, want dat is voor innovatie belangrijk, vanuit die urgentie ook handelt en de daad bij het woord.
Maar als je de urgentie nog niet voldoende voelt, dan wordt die natuurlijk ingewikkeld. En laten we daar dan straks in de podcast over verder praten. Want ik moet helaas hier op de radio gaan afronden. Mijn gasten zijn Jacqueline Kramer, voorzitter van het Betonakkoord en voormalig minister van Vrom. En onze slimme koppen zijn Oscar Dekkers, holdingdirecteur van Bruil, en Wim Heerkens-Pronk, algemeen directeur en oprichter van Renew Building.
Slimme koppen. Even napraten.
Ja, want we zijn nu in de podcast aanbeland. En nu kunnen we al die anderen. Want we waren net een beetje op het punt dat jij zei, ja, benoem gewoon die moonshot. Doe dat vanuit de urgentie. Maar toch zit daar nog een discrepantie tussen, Jacqueline.
Ja, nou, ik vind het heel goed dat jullie dat doen. Maar jullie zijn uitzonderingen. Hè? En wat ik heb heel goed naar jullie geluisterd en gedacht, oké, waar zijn we nu vanuit het betonakkoord mee bezig om dat wat jij doet gemeengoed te maken? Dan merk ik, ja, we staan wat dat betreft in de sector zelf aan het begin. Dus en wat je ook zei, en jij trouwens ook, de jongere mensen die willen niks anders dan juist die nieuwe technieken, digitalisering, 3D-printen. Dat spreekt hun enorm aan. Dus wat we nu doen is een innovatieprogramma opzetten, waar we de kennisinstellingen, mbo, hbo en academische instellingen bij betrekken, om samen met opdrachtgevers en de bouwende partijen, die ook die ervaring van jullie als Bruil moeten ervaren, om die bij elkaar te brengen en te zeggen, ervaar het maar, doe het.
Mm-hmm.
Dat hoort, zeg je dan top, en dat wil ik van jou ook horen, want ik zit met een, hoe krijg je nou die beweging op gang?
Ja, want dat blijf je eigenlijk agenderen.
Van, ja.
De mensen in de bouwwereld willen natuurlijk echt wel veranderen. Maar de verandering is altijd moeilijk als je vanuit een traditionele wereld komt, toch?
En
de belangen zijn ook groot.
En het is zo nieuw, het is echt heel anders. Maar misschien kan je dat eerst zeggen. Wat betekende dat nou concreet in jullie bedrijf? Want het hele bedrijf, met mensen die er werken, gaan andere dingen doen. En op de werkplaats, op de bouwplaats, sorry, daar zijn veel minder mensen. Dus het is meteen ook een sociale vernieuwing van hoe je je mensen inzet. Kan dat wel?
Oscar.
Ja, dat kan. Dat laten we elke dag zien. Wat er gebeurt op het moment dat je je moonshot hebt. Maar wij zijn natuurlijk wel een bedrijf wat ook gewoon de centjes moet verdienen met de kanaalplaat van Bruil en met de heipaal en betonmortel en droge mortel, zeg maar even. Daar verdienen we vandaag het geld mee om ook te investeren in nieuwe technologie die dit bedrijf ook een duurzame toekomst in de vijfde en zesde generatie van dit familiebedrijf moet geven. Dus het is en-en. Het is niet en-of.
Oké, en nu, hoe ben ik begonnen, hè, met de mensen om dit van de grond te krijgen, zo'n groot innovatieprogramma met concreet de partijen en de vernieuwers bij elkaar. En dan niet Bruil erin, want jullie kunnen dit al. Of misschien juist wel, maar dan met andere partijen die het nog niet kunnen. Want het balletje moet gaan rollen en de kennisdeling moet gaan plaatsvinden.
Nou, wij willen ook graag die kennis delen. Dus alsjeblieft, kom langs. Wij willen het ook graag laten zien. En wat goed is om te zien, is dat we niet alleen inzetten op het moonshot, maar ik wil een ander ding nog wel even benoemen. Wij hebben de Bruil Green Challenge gelanceerd. Ja, waarbij we een budget van 100.000 euro beschikbaar hebben aan onze vestigingen. We hebben 12 productievestigingen Nederland. En op dit moment is er een challenge gaande wie er de meest concrete duurzame oplossing in zijn directe werkomgeving kan realiseren. En dat wordt gepitcht. En de winnaar krijgt 100.000 euro om dat op zijn vestiging ook uit te voeren. En op die manier brengen we het ook echt lokaal naar die 400 collega's, die initiatieven om het ook te doen. En zien ze zelf het resultaat van hun
dus
eigen acties.
Zo kan je dat dus ook aanjagen. Maar dan ben ik toch benieuwd, want je zei, we moeten ook die oude wereld nog steeds bedienen. We hebben wel die moonshot, maar Wanneer werd het moeilijk om jouw eigen bedrijf mee te krijgen in die transitie? Want het klinkt allemaal heel geweldig en je doet ook daarin geweldige dingen met die moonshot. Maar ergens is die weg ook hobbelig daarnaartoe.
Ja, zeker.
Nou,
zeker.
En benoem dat dan even.
Nee, de tijd van inspiratie is wel voorbij. We zitten nu gewoon met de zweetbandjes om heel hard te werken om die technologie in de Nederlandse bouw, met al zijn wet en regelgevingen en normeringen, om die ook inpasbaar te krijgen. Hè?
Ja.
Dus nieuwe technologie moet ten alle tijde ook samenwerken in een nieuw gebouw met bestaande traditionele technologie. En dat is gewoon heel hard werken. Dat is fouten maken en weer opstaan. En,
maar maakt dat eens iets concreter van wat zijn dan de dingen waar je tegenaan loopt? En hoe doorbreek je dat dan? Door toch voor elkaar te krijgen wat jij daarin wil.
Nou, als het gaat om het 3D printen van beton, dan gaat het erom dat je een nieuwe technologie hebt ontwikkeld, maar die zometeen wel de raakvlakken moet hebben. Alles is 3D en topologisch ontworpen, maar dat komt zometeen in een 2D, in een reële bouwomgeving. Daar gaat een digitale supply chain komt in een traditionele bouwomgeving terecht. Ja, daar gaan we wel wat kopjes koffie worden daarvoor gedronken om die aansluiting te vinden. Dat zijn de discussies die we nu op dit moment voeren. Dus wij kunnen het heel mooi ontwerpen. Ja. Maar het moet zo meteen ook nog wel gewoon.
Maar hoe win je dan die discussie? Op welke knoppen druk jij dat op een gegeven moment, of misschien zeggen ze gewoon nog steeds nee, maar dat ze toch ja zeggen? Want je wil ze naar die
nou,
ja.
Nou, omdat je ziet, ja, we hebben de plaatjes hier niet bij, maar ik zou jullie iedereen willen uitnodigen om naar het grootste 3D geprinte gebouw in Den Helder in Wording te googlen. Van Helder Vastgoed. Dan zie je wat er gebeurt. Dat zijn Gaudiaanse vormen. Dus iedereen zegt daar ja tegen. Dus het maakt het ook weer mooi. En daardoor wordt het ook bepalend. Dat zegt jongens, maar hier moeten we.
Het is mooier, het is goedkoper en minder CO2-uitstoot. Want hier hebben jullie dus een oud gebouw opgeknapt en gerenoveerd, waardoor je eigenlijk een soort mooie sculptuur eromheen hebt.
Het gaat over een jaar plaatsvinden. Ja, ja, in Den Helder. Een jaren 60 flats worden gerenoveerd en krijgen een Gaudiaanse schil. Waardoor het weer aantrekkelijk is om daar te blijven wonen.
Dus dat helpt. Wim Heerke, wat helpt bij jou als je ziet om toch die beweging voor elkaar te krijgen? En misschien ook de rol van de overheid, want die moeten we ook nog even benoemen.
Nou, zeker. Ik denk dat je wat je op dit moment ziet in de bouw is die industrialisatie. Die zet zich op dit moment door. Dat is zowel bij beton als bij hout. Dat is op zich een ontwikkeling die natuurlijk heel positief is. Maar wat ik me wel afvraag, straks werd het ook aangegeven door Jacqueline, hè, van is het niet goed om ook in de bouw, hè, veel meer te gaan denken in standaardisatie van elementen. Hè, de Lego blokjes, zoals dat werd genoemd, waar we in de houtsector natuurlijk op dit moment ook heel erg mee bezig zijn om dat in elementen en modules te doen. En waarom doen we dat? Dat is eigenlijk om ook te zorgen dat we die CO2 even los van het opslaan, want dat doen we bij hout, dat komt er nog eens bij. Dat is een andere discussie, die gaan we nu niet voeren. Maar wat wel zo is, dat je wil wel zorgen dat je eigenlijk die elementen en die blokjes weer in een volgende woningvoorraad kunt gaan gebruiken. Of in ieder geval dat je het met zo'n klein mogelijke footprint zeg maar weer weg kunt halen. En dat
zeg je dat we ook veel flexibeler dan moeten kijken hoe lang zo'n woning mee moet gaan, dat misschien wel naar een andere plek.
Ja, want wij zien dat ook bij woningcorporaties, waar we ook veel mee te maken hebben. Je hebt bijvoorbeeld krimpgebieden in het noorden, waar woningcoöperaties met woningen op dit moment soms niet verder vooruit kijken dan 10, 15 jaar. En dan eigenlijk zo'n woning heel makkelijk moeten kunnen herbestemmen. Bijvoorbeeld een grondgebonden woning moet twee appartementen kunnen worden, of hij moet zelfs verplaatsbaar kunnen zijn. Maar hij moet ook weg te halen zijn met zo'n klein mogelijke footprint. En daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe die ontwikkeling dan zeg maar bij Brouw plaatsvindt, hè, met het 3D-printen.
Mooi, om ook even die vraag terug te leggen.
Hoe dat zeg maar dan zeg maar ook gewaarborgd wordt. Hè? Dus daarin. Ja,
dat is een goede vraag. Waarbij die circulariteit, dat modulair bouwen, hè, legalisering wordt natuurlijk vaak genoemd. Hè. En dat is mooi om te zien. Voorbeeld wat ik wil aanreiken is waar wij nu onder de regie van Rijkswaterstaat mee bezig zijn, is een circulair viaduct te maken op basis van honingraad ontwerp. En dan wordt het met naspanning, worden 3D geprinte elementen worden aan elkaar gereigd en vastgestemd. En die worden zo ontworpen dat we wanneer, over 50, 60, 70 jaar, die elementen met een handleiding weer terug kunnen geven aan Rijkswaterstaat, die ze op dat moment, voor wie weet over 70 jaar welke toepassing daar dan voor geschikt is, maar in ieder geval exact weet wat het is, hoe het gemaakt is en wat de functionaliteiten zijn. Maar er zit wel een kanttekening aan dat circulaire denken. Omdat we nu vaak zien is dat het ontworpen wordt voor meerdere functies. Terwijl we op dit moment niet weten welke functies er over 50, 60, 70 jaar noodzakelijk zijn. En daardoor kiezen wij voor 3D printen, omdat je dan, zeg maar even, substantieel minder materiaal gebruikt. Mm-hmm. In plaats van dat je vaak in ontwerpen meer materiaal gebruikt. Gevoelig punt misschien, om dat element, om dat bouwdeel meerdere functionaliteiten mee te geven. Terwijl je nu nog niet weet of dat over 60, 70, 80 jaar ook echt wel daar de behoefte is.
Ja, kan je maar niet, dat, ja? Als je kijkt naar wat jullie doen, hè, en wat jullie vertellen, dan wijst dat allemaal in dezelfde richting. Jij praat over industrialisatie van de bouw. Jij spreekt over 3D-printen, maar dat is vanuit ook een modulaire, circulaire gedachte. Dus Die ideeën en ook die praktijken beginnen nu te ontstaan. En je ziet ook dat dat heel veel kostenvoordelen heeft. Want en versnelling van de bouw met zich mee kan brengen. En dat geeft iedereen ook toe. En economisch gezien kom je ook voordeliger uit. Want je bespaart op grondstoffen, je bespaart op tijd, op verspilling. Ja. Ook
dus
op
je zou
bouwplaats.
Zeggen, we gaan ervoor.
Dus je denkt, dat moet toch kunnen. En dat is met veel van het werk waar ik mee bezig ben op duurzaamheidgebied. Technisch is er zoveel mogelijk. En het is dat mensen zich niet kunnen voorstellen dat ze hun eigen bedrijven zo kunnen omvormen dat het ook mogelijk wordt. En dus soms heb je ook prikkels van buiten nodig. En daar wil ik ook nog iets over vragen. Want wij zitten dus te denken nu over het maken van een vijftal grote proeftuinen met bedrijven die hier dus ook in gaan participeren om die kring van mensen die dit allemaal dus ook in de kern van hun bedrijf dan gaan integreren, groter te maken. En als we nou over 2-3 jaar daar resultaten van hebben, dan hopen we dat we daar ook zaken over op kunnen nemen in de aanbestedingsrichtlijnen van de opdrachtgevers. Want andere aspecten die we nu voorbereiden, daar doen we dat ook mee. En dat is een enorme sturende werking. Maar mijn vraag is eigenlijk, als je dat doet, dan kijk, bij materialen kan je makkelijker iets voorschrijven om te verbeteren dan bij zoiets als een sociaal proces met digitalisering. Je kan toch niet gaan voorschrijven, je moet 3D gaan printen.
En wat is dan je vraag?
Nou, wat denken jullie dat wij over 3 jaar gaan voorschrijven als wij ervaring hebben, zoals jij, Oscar, okay. En jij ook met
Wim Gerken.
Wat kan je dan voorschrijven?
Ik denk dat ik daar wel een goed voorbeeld voor heb. Dat is wel eens waar even vanuit hout gerelateerd. Maar waar wij mee bezig zijn op dit moment is dat we inderdaad standaardiseren dat iedereen zeg maar elementen gaat gebruiken die eigenlijk ook uniform zijn. Dat je eigenlijk op een onafhankelijke manier de bouw gaat faciliteren, dat die elementen eigenlijk toepasbaar zijn. En of dat nou beton of hout is, zou allebei kunnen in nieuwe toepassingen. En dan denk ik even aan de woningbouw. Een van de initiatieven waar wij bij betrokken zijn, dat is het Groeifonds Circulair Bouwen. En waarom doen we dat? Omdat we daar de betaalbaarheid enorm mee kunnen vergroten. Doordat wij eigenlijk nu bezig zijn om te kijken, maak je de eigenaar van woningen, bijvoorbeeld in dit geval de woningcorporaties, eigenaar van de grondstoffen of niet? Of is dat een groeifonds waarin geïnvesteerd wordt, wat ook gaat renderen? En bij hout heeft dat een extra effect. Op het moment dat je natuurlijk zegt van een groeifonds en je hebt elementen die weer in een volgende woningvoorraad kunnen worden gebruikt. Kijk, die elementen, daar is CO2 in opgeslagen. En die CO2 die wil je eigenlijk zo lang mogelijk in die gebouwen vasthouden. Dus daarom is het heel belangrijk dat we dat zo standaard maken dat je in een volgende woningvoorraad dat weer kunt gebruiken.
Dat is eigenlijk waar je steeds op blijft hameren, hè? Die standaardisatie.
Kan je standaardisatie als richtlijn meegeven in aanbestedingen? Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.
Nee, maar je kunt wel kijken of je bijvoorbeeld wel of geen eigenaar van grondstoffen wil zijn. Dus met andere woorden, je maakt de producent op dat moment verantwoordelijk voor het product. En dat als je het dan wat breder trekt. Dat is eigenlijk wel een ontwikkeling, denk ik.
En ik zie intussen Oscar druk pennen van Bruil. Is dit een punt waarvan je denkt, ja, daar kan ik wat mee?
Wat denk je?
Ja, ik kom terug op het punt wat ik vaak maak, is urgentie. En ik snap dat het...
Dat kan je niet in een richtlijn zetten.
Dat is lastig om dat in een richtlijn. En ik geloof dan meer, en dat klinkt misschien gek uit iemand die dagelijks zijn wekker zet om natuurlijk cementgebonden producten te maken. Ik geloof in CO2-beprijzing die urgentie moet vergroten. Op het moment moment dat vanuit Europa die CO2-beprijzing erin komt, moet je eens kijken wat er dan gebeurt in de hele sector.
Absoluut.
En dan moet er in Europa een gelijk speelveld zijn. Maar dat zou de mogelijke prikkel en incentive kunnen zijn om met elkaar.
Er moeten prikkels komen.
Echt.
Hier komen we dan denk ik ook nog op het laatste belangrijke punt. Of misschien zijn er twee punten. We hebben de rol van de consument, maar ook de rol van de overheid. En ik vraag dat ook even aan jou, Jacqueline Kramer, als voormalig minister van Vrom. Wordt het tijd dat de overheid meer regie gaat pakken en hoe dan?
Ja, dat wordt tijd. Maar wat ik beweer is dat die regie anders is dan in het verleden. In de uitvoering van dit soort grote transities, bijvoorbeeld in de bouw rond duurzaamheid, zul je ook in het netwerk van partijen die dat moeten doen, want je ziet hoe ingewikkeld het is, als daar een overheid alleen maar een decreet afgeeft, CO2-beprijzing, dan gaat het niet alleen vliegen. Je moet dus de sector en de keten mee nemen en die opdracht.
Precies.
Dus wij bepleiten nu voor wat we tot nu toe gedaan hebben, dat er een harmonisatie komt van de aanbestedingsrichtlijnen die opdrachtgevers geven. En die aanbestedingsrichtlijnen zijn wat voorbereiden op een ambitieus niveau, wat getrokken wordt eigenlijk door de prestaties die koplopers al kunnen. Waardoor je daarmee het peloton meetrekt. En wij verlangen van de Rijksoverheid dat ze die regie neemt op harmonisatie van de aanbestedingsrichtlijnen. Die moeten natuurlijk dus nogmaals ambitieus zijn, want anders haal je die ambities niet.
En daarom vraag je ook, wat moet er dan in komen te staan?
En daarom precies. Wij hebben wel nu allerlei instrumenten om het materiaal zelf een beprijzing te geven. En dat gaat goed werken. Want dan, en dat is ook het vak van de betonproducent.
Is dat
die ook
die MKI, die milieukostenindicator?
Dat is inderdaad de milieukostenindicator. Maar voor deze grotere sprong, anders ontwerpen, circulair, modulair, dan heb je ook iets nodig wat sturend kan zijn in die richtlijnen. Want ik vermoed dat CO2-beprijzing niet alleen die ontzettende drive die jullie hebben gecreëerd rond
gaat trekken.
Dat gaat trekken. Dus daar is nog iets meer nodig. Scherp, daar zoek ik
zag jou weer pennen. als een belangrijk punt. En dat is fantastisch. Want daar is ook deze uitzending ook voor bedoeld. En waarschijnlijk zitten mensen die aan het luisteren zijn zitten ook druk te pennen met dingen die ze nu kunnen meenemen. Wat kan je nou met dit punt, hè? Die rol van de overheid om echt die grotere beweging, dus nog bovenop die beprijzing die jij noemt, in werking te brengen?
Nou, ik geloof ook wel in die MKI, in het MKI-instrument, zeg maar even. Om dat als, zeg maar even, horizontaal niveau, als treden in de markt te leggen. En dat is wederom en. Hè. Daar heb je niet alleen de overheid voor nodig, maar heb je ook de industrie voor nodig en alle organisaties die daarbij betrokken zijn. Maar daar geloof ik wel in. Er moet een prikkel zijn. En als er geen prikkel is, dan hebben we een extreme vraag.
Ja.
Weet je? Wij hoeven niet te innoveren. Hè? Weet je, op dit moment is er dusdanig extreme vraag dat iedereen rustig achterover kan zitten en gewoon zijn producten die hij vandaag de dag maakt prima kwijt kan in de markt. Geen enkel
probleem. Dus zie dan maar eens die urgentie te voelen dan.
Het gaat over de as van urgentie. En ergens moet die erin komen, want anders gaan we niet bewegen.
Ja, en dat wordt er dus door de bouw nu gezegd. Ja, maar en duurzaam en ook nog snel, dat kan niet. En mijn opvatting is, en de ervaring ook van veel mensen uit de bouwsector zelf is, dat kan prima.
Kan ook prima.
Dat kan prima.
Tuurlijk kan dat prima.
Ja. Toen ik minister was, 2007, hebben we al een akkoord gesloten dat in 2020 vastgelegd wordt in bouwbesluiten dat we energie-neutraal bouwen.
Ja. En dus, ja, maar er zitten in het betonakkoord een aantal partijen die hebben geen belang bij minder materiaal. Die hebben een belang bij meer materiaal. Ja, dus het is een club met ook conservatieve, dominante partijen in de industrie. Ja. En die spelen daar ook wel een cruciale rol natuurlijk.
En hoe doorbreek je dat dan?
Nou ja, daar zou bijvoorbeeld die MKI zou daarin een mooie horizontale, zeg maar even, platform kunnen zijn. Mm-hmm. Wat je transparant voor meerdere jaren afspreekt. Ja. Waarbij je laat zien Hoe die er over 2 jaar uitziet, hoe die er over 6 jaar uitziet, hoe die er over 10 jaar uitziet. En daar dan ook met elkaar aan vasthouden. Hè?
Juist. Maar dat
en
is
niet over een jaar weer zeggen, nou, we hebben nu weer wat anders
bedacht.
Maar
is dan die dwang die je dan toch een beetje gaat opleggen, is dat dan toch de manier om tot die verandering te komen, Jacqueline Kramer?
Nou, ik denk dat het wel nodig is dat er een actieve overheid is. Niet om iets van bovenaf op te leggen wat niet werkt. Maar ik hoor echt alle partijen uit de betonketen zeggen, schrijf aanbestedingen zo voor dat wij weten waar we aan toe zijn. Niet alleen vandaag, maar ook in een trits. Wat we nu voorstellen ook 2023, 25, 27 en 30. En dat is het basisniveau waar iedereen dan ook aan moet voldoen. En dat kunnen ze nu al weten, want we gaan dat dus ook allemaal zo opschrijven dat iedereen
daar aan voorbereidt. Maar je zou eigenlijk willen dat ze voelen wat jullie voelen. Dus Wim Herke en Oscar, om echt dat intrinsiek ook te willen. Want dat is die moonshot. En dit is toch een beetje van het moet en daarom moeten we veranderen.
Nou, het ontbreekt de industrie ook wel aan een, als je kijkt naar de taxibranche, wat is daar gebeurd? Hotel, wat is daar gebeurd? Vliegen, wat is daar gebeurd? Nou, daar krabben ze zich nog wel even achter hun oren over.
Ik denk die intrinsieke motivatie.
Wim Herke.
Die intrinsieke motivatie en dat bewustzijn vergroten, dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. En daar kan de overheid ook, zeg maar, en dan kom ik toch weer op het standaard maken van producten, dat blijf ik zeggen dat belangrijk is, ook versneld. Want die urgentie die voelen we natuurlijk allemaal, om heel veel redenen. Maar ik denk ook als we kijken naar het vergunningen aanvragen voor bouwprojecten. Nou, kijk even naar het stikstofvraagstuk wat er ligt. Daar is natuurlijk ook heel veel te winnen. Daar kunnen we best wel met elkaar afspraken over maken. Wat een versnelling gaat geven. Waar we duidelijkheid over kunnen verschaffen. Want daar zit ook heel veel vertraging in op dit moment.
Ja, nee, maar dat is ook waar. Als je kijkt naar waar we nu tegenaan lopen, is de vergunningen duren veel te lang. De waarde van de grond is veel te hoog. Dus dat speelt ook allemaal mee. Dus mijn opvatting is, in deze tijden hebben we een actieve overheid nodig die problemen die zij tot hun verantwoordelijkheid moeten nemen ook echt uit gaan voeren.
En want, voelen ze dat dan? Want je hebt natuurlijk genoeg contacten.
Nou daar. Kijk, we komen uit een tijd waar overheidssturing zo was, echt ook getriggerd door een markteconomie, dat de overheid stelde een visie en doelen op en dan zei ze tegen het bedrijfsleven, nou staan jullie om het uit te voeren. En dan hoorde je uit het bedrijfsleven, ja, maar dit is toch niet onze taak, dit moeten jullie doen. En dan kwam er vaak een houding van, ja, maar jullie komen zelf wel met de oplossingen. Nee, zo gaat het dus niet. Het is een netwerk van partijen waarin iedereen.
Heb jij daar toen al voor gewaarschuwd als minister van Vrom?
Nou, ik heb dit altijd al beweerd, ook toen ik het grote programma rond Schoon en Zuinig, het eerste klimaatprogramma wat integraal was, heb opgezet. Toen zei ik ook, iedereen moet in de benen komen. Want anders gaat het nooit lukken. En wij hebben een verantwoordelijkheid. En ik zat er dus ook wel dicht bovenop om te zorgen dat ik mijn rol als minister ook goed uitvoerde. Om te voorkomen dat iedereen weer ging pingpongen en zeggen, ja, maar ik moet wachten eerst op de overheid. Weet je, dat is wat er al
die situatie hebben gecreëerd. En je zegt, dat moet dus terug.
Anders. Dus ik heb me de laatste 10 jaar bezig gehouden met netwerksturing. En ik vertelde jou, Diana, dat ik daar ook een Engelstalig, maar ook een Nederlandstalig boekje met 10 bouwstenen over heb geschreven. Waarin ik gewoon klippenklaar zeg, dit is netwerksturing, zo pak je dat aan. En dat doe ik dus nu eigenlijk concreet, ook met het betonakkoord. Ik pak het precies zo aan als ik zelf heb geschreven.
En wat is dan de kern, als we even die 10 bouwstenen,
het begint met urgentie en het bouwen van coalities van partijen die de vernieuwing met elkaar in gang zetten, waarbij iedereen zijn eigen rol en verantwoordelijkheid pakt en zich daaraan houdt. Zo simpel is het.
Gewoon duidelijke speelregels dus dan ook.
Ja, en ook duidelijkheid, zodat mensen zich kunnen voorbereiden op vernieuwing en investeringen waar ze van zeggen, ja, ik wil het wel doen, maar dan moet ik ook wel perspectief hebben. En dat ontbreekt zo vaak. En dan komt er weer een nieuw kabinet en die gooit het helemaal weer door elkaar. Nou, dat is een
doornemen. Een frustratie waar jullie denk ik allemaal tegenaan lopen. Misschien nog het allerlaatste punt en dan gaan we afronden wat mij betreft. de consument? Want we kunnen van alles bedenken richting de overheid en de bouwsector die moet veranderen. Maar zit er niet ook een rol voor de consument, Wim Herken?
Nou, ik denk zeker. Ik denk dat voor de consument is het ook wel belangrijk. Ik denk dat we vooral ook steeds meer zien dat bij consumenten de duurzaamheid langzamerhand draagvlak begint te krijgen. En ik denk gezondheid is ook iets wat natuurlijk een maatschappelijk vraagstuk is, zeker in deze tijd. En ik denk dat we als bouwsector daar ook een verantwoordelijkheid in hebben om ook kijkend naar hoe gaan we woningen bouwen? Welke materialen gaan we daarvoor inzetten? En is een woning ook gewoon gezond om in te wonen? Of een gebouw gezond om in te zijn? En ik denk dat daar de consument een hele belangrijke vragende rol in heeft.
Kom jij natuurlijk ook op het bouwen inhoud. Dat
er zijn meer voorbeelden,
gezonder, maar ook het wonen erin is gezonder.
Ja, zeker. Want wij bouwen dampopen constructies. Dat betekent dat je andere installaties nodig hebt. Dat zijn ademende woningen. Dat is gewoon een prettig klimaat. Je hebt te maken met toch minder schadelijke stoffen die voor mensen en dieren niet goed zijn. En als ik kijk ook even naar de urgentie. Ja, dan ga ik toch even voor eigen parochie spreken. Maar dan hebben we natuurlijk met hout wel een aantal voordelen ten opzichte van beton. Als we kijken naar transportbewegingen. Naar het snel kunnen bouwen op locaties. Het stikstofvraagstuk wat speelt. Waar natuurlijk ook beperkingen op liggen. Ook vanuit overheidswegen. Waar wij als houtsector denk ik hele goede oplossing hebben. En als ik kijk naar binnenstedelijke gebieden. Zie je nu ook wel ontstaan. Dat ook de bestemmingen gaan veranderen. Woonbestemmingen worden gecreëerd in gebouwen waar eerst winkels zaten. Nou, met hout kun je daar ook hele mooie oplossingen in vinden om bestaande gebouwen van bijvoorbeeld beton, om die op te toppen en daar meer woningen te gaan realiseren. Ja. Zonder dat je de binnenruimte die nog over is binnenstedelijk
gaat benutten. Daar sta je dus voor met Renew Building. Ja. Oscar Dekkers, holding directeur van Bruil. Wat vind jij nog belangrijk om als takeaway ook richting die consument wellicht?
Nou ja, dan haal ik toch wel het 3D-printen van beton nog even aan als afsluiting. Dat is een digitale supply chain. Dus uiteindelijk is die mogelijke consument kan zelf invloed uitoefenen achter zijn computer aan het ontwerp van zijn bouwdeel. Dus dat is een totaal ander proces. Dat wordt veel transparanter dan het huidige bouwproces is. En dat kan mogelijk ook als voorbeeld dienen, zodat we zelf achter de knoppen zitten als consument om ons ontwerp van onze volgende woning mede te bepalen. Ja.
Jacqueline Kramer, voorzitter van het Betonakkoord. Want dat was de belangrijkste rol waar jij hier in deze uitzending zat. Wat neem jij mee als takeaway van de verhalen die je nu hebt gehoord van onze slimme koppen?
Ja, vooral het creëren van de urgentie. En van in het bedrijf waar de directeur die urgentie uitdraagt, ook zorgen dat het landt in die organisatie en dat de vernieuwing omarmd wordt op een positieve manier, waardoor ook de jongere generatie weer in die bouw wil werken. Dat doen ze natuurlijk ook wel deels, maar er komen gewoon veel meer mensen als dat gaat gebeuren. En wat ik er ook uit meeneem is, het is toch ook van iedereen een opdracht om de rol te pakken die ieder moet vervullen. Dus ook een Rijksoverheid om te zorgen dat de urgentie, waar jij, Oscar, zo nadrukkelijk ook op hamerde, en jij trouwens ook, dat die ook daadwerkelijk gevoeld wordt. Want daar begint het allemaal mee.
Ik wil jullie heel hartelijk danken, ook in deze podcast nogmaals. Jacqueline Kramer, voorzitter van het Betonakkoord, en voormalig minister van Vrom. En onze slimme koppen, dat waren vandaag Oscar Dekkers, holdingdirecteur van Bruil, en Wim Herken Spronk, algemeen directeur en oprichter van Renew Building. Toch nog even, ik heb het net ook gezegd op de radio, maar toch nog eventjes ons onderwerp voor volgende week. Dan gaan we het hebben over echt en nepnieuws. En welke slimme oplossingen zijn er nou denkbaar om tot een goed onderscheid te komen? En welke rol heeft de kwaliteitsjournalistiek daarin? Houd dus mijn LinkedIn-pagina in de gaten voor actuele oproepen voor nieuwe slimme koppen. Mijn naam is Diana Matroos en samen maken we Nederland slimmer en sterker. Dank.
BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
1 juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond, aan of nabij het water, met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.